Ik vind het een voorrecht om hier te mogen zijn. Ik ben met mijn broer Arjan vandaag hier. Mijn vrouw Catherine komt uit de Verenigde Staten en is bij haar ouders op bezoek. Vaak gaat zij met me mee. En ik hoop haar over een weekje te vergezellen. Zij komt daar vandaan. Ik kom uit een gemeente in Veenendaal, evangeliegemeente. En wij voelen ons al een beetje verbonden met jullie, omdat Hans en ook Hesley, Hans Savert, een aantal keer bij ons zijn geweest. Ons oudste team hebben begeleid, gecoacht. Dat was heel bijzonder. Mijn broer is ook oudste in de gemeente, is er vandaag bij. Dus het is een voorrecht om hier vandaag eens bij jullie te mogen zijn. En toen mij gevraagd werd of ik iets wilde delen over licht zijn op je werkplek, toen bedacht ik me dat dat iets is wat heel erg mijn hart heeft. En ik wil jullie vandaag daarover wat delen. Eigenlijk een combinatie uit het woord, maar ook een getuigenis uit mijn eigen leven over ja, de weg die ik daarin met God gewandeld heb. En ik vond het heel mooi dat jullie begonnen met een filmpje van Corrie ten Boom. Toen ik een klein jochie was, van een jaar of 10, werden mijn ouders geroepen. Mijn vader had een fulltime baan bij de Shell en hij werd geroepen om samen met mijn moeder op een andere plek God te gaan dienen, een gemeente te gaan leiden in de ruimte in Soest. Misschien kennen sommige van de ouderen van jullie dat nog wel. En daar kwam onder andere tante Corrie ten Boom, wel eens. En daar sprak ze. Daar werd op een gegeven moment ook een hoorspel opgenomen, de schuilplaats waar haar boek ook over geschreven is. En ik weet nog wel dat ik diep onder de indruk was als tante Corrie op het podium stond. Dat was heel bijzonder. En wat zij net deelde raakte me. En eigenlijk heeft ze al een stukje van de toespraak gedaan. Maar ze begon ermee dat een van de obstakels die er is als je een licht voor Jezus wil zijn, is als er zonden in de weg staan. Dan kan je licht niet helder schijnen. En er zijn eigenlijk twee andere obstakels die ik wil noemen en waar ik met jullie wil naar kijken. En het tweede obstakel, wil ik kort iets over zeggen, maar is wel een grote, is vaak angst. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar het kan heel erg spannend zijn. We hebben allemaal een idee bij wat het betekent om je licht te laten schijnen, om getuige te zijn. Dat kan spannend zijn. Ik zie al wat mensen knikken. Weet je, en ook ik, terwijl het op mijn hart ligt, blijf het spannend vinden regelmatig. En zeker op bepaalde plekken, daar kom ik zo op. Toen ik een klein jochie was, wist ik al dat ik dokter wilde worden en ik dacht ik ga zendingsdokter worden. Ik dacht ergens in Azië of in China, waar ik als professional dan God mocht dienen en tegelijkertijd mensen over Jezus zou gaan vertellen. En ik ben huisarts geworden in Nederland, dat is wel even wat anders, hè? Maar daar heeft God me geplaatst. Ik moest net zo denken aan de tekst uit Matteüs waar Jezus zegt, een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. Ook steekt men geen lamp aan en plaatst die dan onder een korenmaat. Een korenmaat was een vrij groot ding, er is bij ons pas over gepreekt en iemand had een korenmaat meegenomen. Dat doe je niet, je zet een lamp op een standaard zodat hij zijn licht kan laten schijnen. En angst is zo'n dingetje waardoor wij af en toe denken, nou ik zou wel willen schuilen onder die korenmaat. Weet je wat de Bijbel zegt? En dat vind ik zo mooi. Volmaakte liefde drijft de vrees uit. Daar waar volmaakte liefde is, is geen angst meer. En weet je, als ik dicht bij Jezus kom, ik vond het ook heel mooi de liederen die we zongen, als ik Jezus zie en me geborgen weet in zijn liefde en zijn liefde vult mijn hart, dan merk ik, en ik hoop dat jullie dat herkennen, dan is er minder plaats voor angst. Dus als je merkt dat het spannend is om op de plek waar God jou geplaatst heeft het licht van Jezus te laten schijnen, vraag God dan om meer van zijn liefde. En bedenk je daarbij dat je kunt nooit uitdelen wat je niet ontvangen hebt. En zelf weten hoeveel de Heer van je houdt en daar vol van zijn is misschien wel het belangrijkste wat je nodig hebt om het licht van Jezus te laten schijnen. Ik merk heel vaak dat uit de bewogenheid God mij aanzet om iets met mensen te delen over Jezus. En als je het licht van Jezus laat schijnen, dan wil ik heel duidelijk zeggen, dat is niet alleen maar als je met woorden over Jezus getuigt. Dat kan op heel veel manieren. En daar wil ik je ook in aanmoedigen, om daarin aan God te vragen, hoe mag ik dat doen? Ik ken heel bijzondere verhalen van mensen die het licht van Jezus lieten schijnen op een manier die uniek was. Ik wil meerdere voorbeelden geven vandaag uit mijn eigen leven, maar ook andere voorbeelden. En ik hoop jullie daarmee te bemoedigen, aan te steken van hoe kan ik dat nou doen op de plek waar ik ben? In mijn gezin, in mijn straat, op mijn werk, op school of waar dan ook. Misschien zelfs in de supermarkt. Een van de verhalen die mij geraakt heeft, is het verhaal wat ik via een kennis van ons hoorde over een klein dorpje in Zwitserland, waar een aantal jonge lui, twintigers, met elkaar optrokken en de een na de ander kwam erachter dat ze allemaal christen waren. En ze kwamen niet uit een christen achtergrond of uit een christen gezin. En toen zijn ze gaan zoeken naar de link. En ik denk dat de Heer ook een beetje geholpen heeft bij die link, want ik zou daar niet zo gauw opkomen, maar ze waren allemaal door dezelfde verloskundige op de wereld gezet. En ze hebben met die vrouw gepraat en weet je waar ze achterkwam? Waar ze achterkwamen dat bij de geboorte deze vrouw altijd de kindertjes zegende. En ze in de Heer Jezus, in de naam van de Heer Jezus aansprak en zei dat jij het licht van de Heer Jezus in je leven mag gaan zien. En ik denk dat zij een geweldige schakel is geweest in het leven van die mensen die een voor een de Heer Jezus hebben gekend. En zij was zich bewust van dat haar gebed van levensbelang was voor al die babytjes. Vind je dat niet een mooi getuigenis? Vraag de Heer daarin ook hoe jij op een creatieve manier op iets wat bij jou past het licht van Jezus te laten schijnen. Ik ben iemand die ook van woorden houdt. En ik denk ook dat het belangrijk is om met je mond getuige te zijn. Maar er zijn zoveel manieren om het evangelie te laten zien. En op de werkplek is dat spannend. Tenminste, vind ik wel. En ik zei net, er zijn eigenlijk drie dingen die je kunnen tegenhouden om een licht te zijn. Eén zijn zonden, daar had Corrie ten Boom het al over. Twee is angst. Maar drie zijn ook bepaalde ideeën of leugens die je als het ware meeneemt en die je op een bepaalde manier tegenhouden om het evangelie te brengen. Ik wil zo een voorbeeld uit mijn eigen leven geven, dan gaan jullie misschien een beetje begrijpen wat ik bedoel. Maar ik wil eerst met jullie een Bijbeltekst lezen. Als je je Bijbel hebt meegenomen, zoek op 2 Korinthe 10. En dan vanaf vers 3. En dan schrijft Paulus aan de Korintiërs, want al leven wij in het vlees, we zijn mensen van vlees en bloed, we leven in ons lichaam, maar we trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten en elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Nou, wat heeft deze tekst nou met getuigen zijn te maken, met je licht laten schijnen? De Korinthe leefde in de tijd aan het begin van onze jaartelling en werden beïnvloed door de Griekse filosofie. En een van die dingen die ze in die tijd geloofden, waar de christenen door beïnvloed waren, was als het ware dat er een scheiding was tussen de geestelijke wereld en de natuurlijke wereld. En daarom, en dat hadden ze als het ware ingebakken in hun theologie, in hun beeld over Jezus. Er waren zelfs mensen die gingen geloven dat Jezus niet daadwerkelijk in het vlees gekomen was, geen mens geworden was, want God die goed was, die geest was, kon nooit vlees worden, want het vlees was slecht en zondig en de geest was goed. En die manier van denken die ging door de kerk. En Paulus zegt hier eigenlijk, ik vecht niet tegen mensen, ik strijd niet tegen mensen, maar wel tegen bolwerken, redeneringen, manieren van denken die de kerk als het ware gevangen zetten. Er staat elke schans die zich opwerpt tegen de kennis van Christus. Manieren van denken, want daar gaat het hier over, die als het ware je weghouden van het leren kennen van Christus. Nou, misschien mensen die de Bijbel kennen weten dat in de eerste brief aan Korinthe schreef Paulus aan die gemeente dat daar een schoonzoon was die met zijn moeder sliep. Wij denken dan, hè, dat snap je toch wel dat een christen dat niet doet. Maar vanuit die filosofie, wat je met je lichaam deed, dat deed er niet toe. Want je geest was los van je lijf, snap je hem? Er was een manier van denken die christenen meenam om zelfs immoreel te gaan leven. Maar wat heeft dat nou met getuigen zijn te maken? Nou, ik kwam erachter in de loop van mijn leven dat ik ook bolwerken had, manieren van denken die mij tegenhielden om mijn christen zijn op mijn werk te laten zien. En één daarvan, er zijn er meer, maar ik wilde met één beginnen. Dat was toen ik in de opleiding was voor huisarts. En dan ben je basisarts en dan moet je 3 jaar specialiseren. Wisten jullie trouwens dat hier vlak in de buurt op het Strijp zit ook een deel van de huisartsopleiding van Nederland. Daar komen 1 keer in de week dokters in opleiding samen. Ik ben ook opleider, ik ben er ook wel eens geweest. Maar in die opleiding van 3 jaar specialiseren was ik het eerste jaar in Amersfoort. En ik deed huisbezoek bij een oudere zieke dame en ik had veel gesprekken met haar. En wij kwamen erop, zij vertelde mij dat ze gelovig was. En ik heb met haar mogen bidden, wat een heel bijzonder moment was. En ik vertelde dat in alle openheid en eerlijkheid aan mijn opleider, een ervaren huisarts die mij in zijn praktijk had. Die ging vervolgens naar dat opleidingsinstituut, zo'n plek als hier, alleen die van mij was in Utrecht, en vertelde daar aan het hoofd van de opleiding dat ik dat gedaan had. En ik werd op het matje geroepen in de opleiding en er werd mij verteld: John, als dokter moet je neutraal zijn. En wat jij gedaan hebt, ik zei, ja, maar deze mevrouw is gelovig en ik ook. En ik heb met haar gebeden. Je moet als dokter neutraal zijn, want je hebt een bepaalde autoriteit. En anders ga je mensen beïnvloeden en dat mag niet. Hou je bij je medische vak en dat is it. That's it. Hoe zeg je dat? Dat is het. Daar moet het bij blijven. Sorry, je merkt misschien dat ik met een Amerikaanse getrouwd ben. We praten af en toe Engels thuis. Of vaak. Maar het probleem is dat ik dit ging geloven. Dat ik als dokter neutraal moest zijn. Tot de Heer me liet zien in de jaren daarna dat dit eigenlijk een leugen is. En alleen al omdat het onmogelijk is neutraal te zijn. Er bestaat helemaal niet zoiets als neutraal zijn. Wat er eigenlijk bedoeld wordt is dat ik als dokter het seculier humanistische mensbeeld, moeilijke woorden, maar het mensbeeld wat daarbij past, dat wij een biologische eenheid zijn van celletjes en moleculen. En dat is het dan, en als er meer is, daar gaan wij niet over, dat ik dat mensbeeld moet laten zien. En alles wat ik daarbuiten doe is dan niet goed. Maar dat is niet neutraal, dat is een heel beperkt mensbeeld. Want de mens is niet alleen maar chemicaliën en cellen enzovoort. En neutraal zijn bestaat niet. En toen de Heer me dat liet zien, merkte ik dat de Heer van me vroeg, wil je mij meer gehoorzamen dan dat bolwerk wat je meegekregen hebt in je denken, wat bovendien een leugen is, want je kan helemaal niet neutraal zijn, maar dan ben je iemand die dat mensbeeld vertegenwoordigt. Snap je het? Dus de leugen, ik moet neutraal zijn, was niet eens waar. En toen begon een ontdekkingsreis die best spannend was. Ik ga je een paar voorbeelden uit de praktijk vertellen. De mensen over wie ik vertel, hebben mij daar toestemming voor gegeven. En als dat niet zo zou zijn, dan verander ik allerlei details in het voorbeeld. Hè? Want ik heb ook te maken met medische geheimhouding, dat is belangrijk. Maar een van de eerste keren dat ik hierin uitstapte, misschien is dat wel 1 jaar of 15 geleden, maar ik vergeet het nooit, dat er een man op mijn spreekuur kwam, toevallig ook een Amerikaan, en die had wel een klik met mij, ik sprak goed Engels. En er waren een aantal medische dingen aan de hand en daar hielp ik hem mee. Maar hij bleef terugkomen en er waren steeds andere problemen. En op een gegeven moment ervoer ik dat de Heer tegen me zei, het was een hele sterke indruk, ik hoor zelden of nooit echt een stem of zoiets, maar ik weet wel als de Heer tegen me spreekt en het was een hele sterke indruk, je moet hem over mij vertellen. Ik dacht, oh Heer, deze man komt bij de dokter, die komt voor medische hulp. Maar die indruk was zo sterk, en we hadden een korte afspraak midden op de dag, dus ik zei tegen hem, weet je wat, er is iets wat ik met je wil bespreken, maar zou jij volgende week aan het einde van de dag terug willen komen, de laatste afspraak, dan hebben we meer tijd en nemen we daar de tijd voor. Nou, dat vond hij prima, dus hij kwam terug die keer daarna, de week daarna, en hij nam zijn vrouw mee. En die vrouw wist, ik was geen christen, en ik dacht, oh hey, dit is nog veel moeilijker. Wat zal die wel niet denken, dat een dokter over Jezus gaat beginnen, dat moeten we toch niet hebben. Dus ik denk dat het wel 20 minuten duurde voor ik op een punt kwam, maar de indruk, God was zo duidelijk. Soms is God zo duidelijk juist om je ook over een drempel heen te helpen. Nu ik er vaker mee geoefend heb, wordt het ook makkelijker. Maar de eerste keer was hij heel duidelijk. Ik wist, ik moet het hem vertellen. Dus uiteindelijk heb ik de moed gevat en ik heb gezegd, jij komt hier bij mij als dokter, maar ik denk voor de dingen die in jouw leven spelen, heb ik als dokter geen oplossing. En ik wil eigenlijk uit mijn rol als dokter stappen en ik geloof dat je wat anders nodig hebt. En dat ga ik je nu vertellen. Ik denk dat jij de Heer Jezus in je leven nodig hebt. En zijn vrouw gaf een gil. Echt letterlijk. Wah! En ik dacht, wat gebeurt er nu? Ja, zegt ze. Dat heb ik hem de hele week verteld. En ik dacht, zij is geen christen. En zij was een paar weken daarvoor, was zij tot geloof gekomen en was sindsdien voor haar man gaan bidden. En ik was er nog helemaal niet gewend. Dus ik zei, nou ja, dat is een hele grote beslissing. Daar moet je goed over nadenken. Misschien moet je eens een weekje naar huis gaan en aan God vragen. En deze man zei tegen me, ik moet er helemaal niet een week over nadenken. Want als ik het nu niet doe, stel ik het weer uit. Bleek dat hij was helemaal geen christen, maar zijn moeder was christen geworden en was al jaren voor hem aan het bidden. En vertelde hem regelmatig, je moet je leven aan Jezus geven. Dus ter plekke, hij gaat staan en met een bulderende stem, zodat ze het in de gang en de spreekkamers konden horen, begint hij zijn leven aan Jezus te geven. En zijn zoon, die toen een klein jochie was, heeft de Heer ook leren kennen en is ondertussen getrouwd met de dochter van mijn broer die hier zit. Zo bijzonder om te zien hoe die vrucht verder gaat. Zo bijzonder. Maar dat was een van de eerste keren die ik uitstapte. En ik moest dat bolwerk van dat ik neutraal moest zijn, als het ware, overwinnen. Bij jullie zullen die leugens die je misschien tegenkomt, andere leugens zijn. Maar vraagt de Heer, Corrie ten Boom zei dat net ook, vraagt de Heer van zijn er zonden? Nou zegt ze, dan zal hij je zeker antwoord geven. Vraag ook aan de Heer, waar zitten mijn bolwerken, mijn manieren van denken, die me tegenhouden, waardoor ik als het ware niet makkelijk uit kan stappen om mijn licht te laten schijnen. Of misschien zelfs wel zo'n kap over me, zo'n korenmaat over mijn licht doe, van oh, dit moeten mensen hier niet zien of dat hoort hier niet. Eigenlijk is dat wat ik deed. Dat hoort niet in de praktijk. En nou weet ik wel dat als je een eigen praktijk hebt zoals ik, dan heb ik meer vrijheid. Als je in dienstverband bij iemand bent, heb je ook met een baas te maken en met regels, dat weet ik wel. Maar ik geloof dat God eindeloos creatief is en zijn geest woont in je. Vraag aan hem, Heer, hoe kan ik op mijn werkplek mijn licht laten schijnen? En dat is niet altijd hetzelfde. En dan nog, in de medische setting wil ik nog steeds heel voorzichtig zijn. Ik hoef misschien niet neutraal te zijn in de zin van neutraal, dat ik niet mag laten zien wat ik geloof. Maar ik moet wel neutraal zijn in de zin dat iedereen, wat je ook gelooft, wie je ook bent, bij mij op het spreekuur kan komen, zich veilig mag weten. En ik zal het evangelie ook nooit, hoe moet je dat zeggen, opdringen. Als ik er al over begin, vraag ik het van, joh, ik ben gelovig, zou ik daar wat over mogen zeggen? Dus dat markeer ik heel bewust. En als mensen dat niet willen, zal ik het ook nooit doen. En ik luister naar God. In 9 van de 10 gevallen, of misschien meer, ben ik gewoon een dokter. En snij ik een stukje teennagel eraf of geef ik een pilletje of wat er ook nodig is dat er moet gebeuren. En luisterend naar God, deel ik soms ook mijn hart over andere dingen. En dat gaat soms op hele bijzondere manieren. Ik heb ook toestemming gekregen van Jannie. Jannie is een vrouw van in de 60. En Jannie kwam in de coronatijd bij mij op het spreekuur. Haar man was ernstig ziek, hartfalen, longlijden, nierfalen. En Jannie had nog een heleboel andere problemen en het liep haar eigenlijk over. Ook leed ze aan reuma, waardoor ze heel erg veel pijn had. En ze kwam bij me om met me te praten en eigenlijk zegt ze, ik ben zo gespannen, er zit zoveel boosheid en woede in, ook naar een aantal mensen die haar beschadigd hadden. En ze kwam daar eigenlijk niet uit. En voor de reuma kon ik haar medicijnen geven en ik kon met haar praten over de spanning, maar ik voelde, daar heb je hem weer, vanuit de bewogenheid van de Heer Jezus voelde ik zo'n bewogenheid voor haar. Ik dacht, oh, wat zou ik haar gunnen dat Jezus in haar leven komt. En heel vaak als ik dat heel sterk ervaar, is daar iets van de Heilige Geest wat dat als het ware aanzet. En inmiddels heb ik geleerd daar iets mee te doen. Ik zeg, Jannie, ik heb een gekke vraag aan je. Mag dat? Ja, dat mag. Ik zeg, ben je gelovig? Nou, zegt ze, ik ben vroeger gelovig opgevoed. Hervormd ben ik opgevoed. Heel veel mensen in de Betuwe waar mijn praktijk is, zijn dat. Ik ben hervormd opgevoed, maar daar doe ik eigenlijk niet zoveel meer. Ik zeg, Jannie, zou ik voor je mogen bidden? Want ik geloof dat je de kracht van God nodig heb om staande te blijven in deze moeilijke situatie. En ik mocht voor haar bidden en ze ervoerde een aanraking van God. Zo lief hoe God dat vaak ook doet. Maar het bijzonder is, ik mocht haar eigenlijk uitleggen. Ik zeg, je gelooft in de Heer Jezus. Maar heb je ooit de Heer Jezus in je hart gevraagd? Nee, dat had ze nooit gedaan. Ik zeg, want de duivel gelooft ook dat de Heer Jezus bestaat, maar dat maakt hem nog geen christen. Ja, dat is toch zo? Dus geloven dat Jezus bestaat, maak je geen christen. Maar wat maak je dan wel een christen? Dat je weet dat je het zelf niet kan. Dat je Jezus nodig hebt, dat hij in je hart komt wonen, dat hij jou vult met zijn Heilige Geest. En daardoor kan je het kwaad en zonde overwinnen. En Jannie wist dat ze het nodig had, want er was zoveel boosheid en zoveel verdriet. En we hebben ter plekke heeft ze de Heer Jezus uitgenodigd in haar hart te komen. Ze durfde dat niet hardop. En ik heb als dokter ook niet altijd heel veel tijd om er heel lang over te doen. Maar ik heb haar gevraagd, zeg je daar ja op? Ja, dan zei ze ja op. En ik heb het gebed voor haar gedaan. We zijn nu ruim 2 jaar verder. Zij komt nu bij ons in de gemeente. En het is zo bijzonder om te zien hoe ze gegroeid is en hoe krachtig ze is. En ze gaf op een gegeven moment een getuigenis dat ze zei, weet je, ik heb geleerd dat het echt, echt werkt. Ze zegt, als ik nu boosheid in me op viel komen, dan zeg ik ja, dat was ik. Maar Jezus in mij is vol geduld. En dan vraagt de Heer Jezus mij te vullen met zijn geduld en zegt, en de boosheid verdwijnt. En we weten dat het zo als christen werkt, maar om dat van een niet-christen te horen die het niet op die manier eerder ervaren heeft en die het daadwerkelijk praktiseert, vind ik zo mooi. En wat me helemaal raakt is dat haar man, Feyenoord supporter, bouwvakker, misschien heb je er een beetje een plaatje, maar een hele lieve man, maar die moest niets van geloof hebben. En zij worstelde ermee, want ze zei, ik weet dat hij binnenkort gaat sterven en hij kent de Heer Jezus niet. En een week voor zijn overlijden mocht ik daar komen. En toen dacht ik, ja, hij gaat nu echt snel dood. Hij zei ook, ik hoef niet meer naar het ziekenhuis. Dat kon ook niet meer, ze konden hem niet meer helpen. Tijd was gekomen om thuis te blijven. En ik had er eerder met hem over gehad en zij ook. Maar ik dacht, ik moet het opnieuw vragen. Dus ik heb aan hem gevraagd. Ik zeg, ben je klaar om de Heer Jezus te ontmoeten? En dat grappige, hij zei ja, maar hij bedoelde eigenlijk, ja, ik wil daar nu iets mee. Ik zeg, ik wil daar klaar voor zijn. En hij heeft een week voor zijn overlijden, heeft hij zijn leven aan Jezus gegeven. Er kwam zo'n vrede in het huis. En nu nog is dat haar getuigenis, ook naar de buurt toe. En ik vind het prachtig dat ik ook in mijn vak dit soort dingen mag doen. En eigenlijk, ik zou jullie een heleboel voorbeelden kunnen vertellen, misschien is dat ook wel genoeg, want dat bemoedigt vaak nog het meeste. Maar er is nog een ander, wat ik zou willen noemen bolwerk, waar denk ik heel veel christenen in Nederland, in de westerse wereld mee zitten. En die wil ik toch benoemen. Een leugen die je ook soms tegenhoudt, of die zorgt dat we ons geloof gescheiden houden van het leven van alle dag. En eigenlijk lijkt het een beetje op wat er in Korinthe gebeurde. Op een andere manier, in een andere vorm. Ook wij scheiden als het ware de geestelijke dingen en de natuurlijke dingen. Herkennen jullie dat? In mijn werk of in de kerk, dat is een andere realiteit. En zelfs zo, bij mij als dokter was dat nog sterker. De natuurlijke dingen en natuurlijke genezing, dat gaat door pilletjes of door operaties. Dat hoort bij het natuurlijke, bij de wereld. En goddelijke genezing, bijvoorbeeld door gebed, dat hoort dan bij geloven. Herken je hem? Er is zelfs een periode geweest in mijn leven dat ik me een soort van minderwaardig voelde. Dat ik dacht, ja, ik kan mensen wel helpen beter worden, maar dat doe ik met pilletjes en met een mes. Of dat mes doet meestal de chirurg, dat doe je in de huisartspraktijk alleen maar met kleine dingen. Maar dan nog met pilletjes of met therapie. Terwijl er is een God die mensenlevens kan veranderen. En dat gebeurde door gebed. En ik ervoer als het ware dat het ene was minderwaardig, natuurlijk. En het andere was veel waardevoller en geestelijk. Herkennen jullie dat? Weet je, en toen liet God me zien dat die scheiding die ik maak eigenlijk heel onnatuurlijk is. Dat is ook zo'n bolwerk. De Bijbel spreekt ook niet eens over natuurlijk en bovennatuurlijk. Dat doen wij. Weet je waar Paulus over spreekt? Die heeft het over de zichtbare wereld en de onzichtbare wereld. En dat vind ik veel mooier dan natuurlijk en bovennatuurlijk, want dan maken we een soort scheiding die eigenlijk niet natuurlijk is. Snap je hem? En ik wil een voorbeeld geven, want die dingen die kunnen dus bij elkaar komen en dat gaat, dat helpt je als het ware die kloof te overbruggen en het niet zo gescheiden te houden. Voor mij was dat heel belangrijk. Ik was op een medische conferentie in het buitenland voor christenartsen. En een van de sprekers vertelde daar, en die had een bemoediging een bemoedigend woord voor de dokters. Daar, een van de sprekers daar, die vertelde dat hij was christen en hij had prostaatkanker. En de Heer had tot hem gesproken, ik ga je genezen. En hij dacht, op onzichtbare, bovennatuurlijke manier. En uiteindelijk kwam hij bij een chirurg terecht, ook een christen, die hem geopereerd heeft en de kanker weggesneden heeft en hij is volledig genezen verklaard. Maar wat hij achteraf zich beseft is dat toen de Heer tegen hem zei, ik ga je genezen, toen zei de Heer tegen hem, de leeuw van Juda zal je genezen. En later dacht hij van, Heer, ik snap het niet, ik ben bij een dokter geweest en die heeft mij genezen. En de Heer liet hem zien, hè, de leeuw van Juda, als het ware met die klauw, met het mes, was dat een beeld van, door het mes van de dokter heb ik jou genezen. En de boodschap die deze man op zijn hart had, en dat heeft mij enorm bemoedigd, is van, voor God is medische genezing niet tweede klasse. Het is niet zo dat gebedsgenezing als het ware eerste klasse is en daar is God in en in medische genezing niet. En als ik eerlijk ben, ik wist toen ik heel klein was al dat ik geroepen was om dit vak te doen. En dat betekent dat God door mij heen werkt, ook door mijn medisch handelen. En ik geloof dat God ook veel van de ontdekkingen in de medische wereld geïnspireerd heeft. Antibiotica is zo'n ding, hè. Daar zijn zoveel levens door gered. En dat is eigenlijk bij toeval ontdekt. Zo vaak dingen die bij toeval ontdekt zijn. En mijn gebed is dat er ook christenen zullen zijn die als het ware van de Heer ook nieuwe dingen mogen ontvangen en een verschil mogen maken in de medische wereld. Maar het heeft mij enorm bemoedigd. Ik ben als dokter niet tweederangs bezig als ik door mijn pilletjes of mijn gesprekjes of mijn therapieën of door een mes of door een injectie mensen beter maak. En ik scheiden het veel te veel. En in één keer werd het plaatje als het ware steeds duidelijker. God heeft principes gegeven, wetmatigheden gegeven en die werken in de zichtbare wereld en in de onzichtbare wereld. Ik wil één zo'n voorbeeld noemen, want je denkt misschien, wat betekent dat nou? Nou, een van die principes die in de zichtbare wereld werkt, als ik mijn sleutel laat vallen, dan gaat hij naar beneden, want dat is de zwaartekracht. Snap je hem? Dat is een wetmatigheid. Zo'n wetmatigheid die in de zichtbare en de onzichtbare wereld is, geldt, is wat je zaait, dat zul je oogsten. Als ik een appelzaadje zaai, dan zal er nooit een perenboom of een kersenboom uitkomen. Klopt, hè? Als de grond maar goed is en er is genoeg water, dan wordt het een appelboom. Als ik met liefde zaai, zal ik liefde oogsten. Dat is een principe. Eén zo'n wetmatigheid is vergeving. Dat is iets wat speelt in de onzichtbare wereld, maar wat ook tot expressie komt in de zichtbare wereld. Wist je dat er behoorlijk wat gezondheidsproblemen gerelateerd zijn aan verbitterdheid en niet vergeven? De psychologie heeft daar ook onderzoek naar gedaan. Dus als ik met mensen over vergeving heb, hoef ik helemaal niet eens te vertellen dat ik gelovig ben. Ik doe dat vaak in de praktijk. Als ik merk dat mensen met bepaalde dingen zitten. Het principe van vergeving, van iemand loslaten, helpt. Er was recent een vrouw bij mij die heel veel problemen had met haar moeder. En die moeder had haar ook pijn gedaan. Ik ga de details niet vertellen, dat doet er niet toe. Maar ik kwam in gesprek met haar en ik heb het woord vergeving niet eens genoemd, maar ik heb gezegd, zou je het onrecht wat je moeder jou aangedaan heeft, zou je dat kunnen loslaten? Ik zeg, want uiteindelijk maakt het jou vrij. Ik gebruik vaak een voorbeeld, ik geloof dat die van, ik weet niet zeker of die ook van Corrie ten Boom was, maar is een voorbeeld van zendelingen die in de jungle werkten. Misschien ken je het verhaal, die vangen aapjes op een bijzondere manier. Die doen een nootje in een klein kastje, en ik zie sommigen al knikken, klein gaatje erin, kunnen die aapjes met hun klauwen in dat kastje, dan pakken ze dat nootje. En dan kan de jager komen, die kan die aap gewoon pakken. En het enige wat ze zouden hoeven doen is het nootje los te laten, ze waren vrij, maar dat doen ze niet. En ik gebruik die wel eens in de praktijk. Op het moment dat je het onrecht wat die ander jou heeft aangedaan niet kan loslaten, kom je zelf gevangen te zitten. En dat heeft gevolgen voor je gezondheid. Voor je psychische gezondheid, maar ook voor je lichamelijke gezondheid. En ik vond het zo bijzonder. Een paar weken geleden kwam deze vrouw bij mij terug. En ze had bij mij ook uitgesproken, iets uitspreken. Zelfs al geloven ze niet en is het geen gebed, dat doet iets. Ze had bij mij uitgesproken, ja, ik kies ervoor om mijn moeder los te gaan laten. En om haar het kwade wat ze mij aangedaan heeft niet langer toe te rekenen. Nou, dat is vergeven. Ze kwam een aantal weken later terug en de kracht van dit principe is zo groot. Ze zei letterlijk tegen me, ik ben bij onze praktijkondersteuner geweest. We hebben een praktijkondersteuner GGZ en die doet gesprekken met mensen. Daar hadden we er naartoe gestuurd. En ik heb hem daar verteld dat het zoveel beter ging. En toen vroeg hij aan me, waarom dan? En ze zegt, toen besefte ik me in één keer, sinds het vorige gesprek, sinds ik mijn moeder heb losgelaten, ben ik een hele last kwijt en voel ik me veel minder somber. Bijzonder, hè? Dus de zichtbare en de onzichtbare wereld. En ik gebruik ook dit is niet natuurlijk en bovennatuurlijk, dit is één geheel. En de principes werken door in beide kanten. En ja, ik geloof in de kracht van gebed. Maar ik weet ook dat God me geroepen heeft om als dokter mensen op medische manieren genezing en heelheid te bieden. En het is zo belangrijk om dat onderscheid ook als christen aan de kant te gaan doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat de zingen en God prijzen en God eren, dat hoort in de kerk. En op straat ben je iemand anders als het ware. En dat je God mag gaan vragen, waar maak ik een scheiding die niet natuurlijk is? En waar hou ik dingen uit elkaar die God bedoeld heeft één geheel te zijn? Ik heb nog een mooi voorbeeld van hoe het één geheel werd. Ik ben allemaal verhalen aan het vertellen, maar ik hoop dat jullie dat niet erg vinden. Maar één zo'n voorbeeld is van een man die mij ook toestemming heeft gegeven. Hij heet Pim. Pim was een echte wetenschapper. In de 80 is hij geworden, ruim, maar toen was hij nog in de 70 toen hij bij me kwam. Hij had prostaatkanker, maar een milde vorm, het was niet uitgezaaid. En op een dag kwam hij bij mij op het spreekuur. En hij zei, ik ben bij de specialist geweest gisteren, dokter. En de specialist heeft me aan u overgedragen, want het blijkt in mijn botten te zitten. En de specialist zegt, ik kan niks meer voor je doen. Ga maar naar de huisarts. En die mag jou gaan begeleiden in het laatste stukje, pijnbestrijding enzovoort. Maar we kunnen je niet meer beter maken. En ik was met hem op het spreekuur. Was erover in gesprek. Gelukkig hadden we een dubbele tijd gepland. En we namen door wat hij zou kunnen verwachten. Of hij al pijn had. Wat de verwachtingen medisch zouden zijn. Zijn specialist had gezegd, nou, misschien een paar maanden tot een jaar. Het zou zelf wel eens een paar weken kunnen zijn, want het lijkt hard te gaan. En tot mijn verrassing, niet op mijn initiatief, maar op zijn initiatief, vroeg hij aan het einde van het spreekuur, of aan het einde van het gesprek, zei die dokter, mag ik u nog een gekke vraag stellen? Ik zeg, natuurlijk, wat zou u willen vragen? Hij zegt, dokter, ik heb gehoord in het dorp dat u wel eens met mensen bidt. Zou u met mij willen bidden? En dat ontroerde me. Van deze niet-gelovige wetenschapper en de Heer. Ik ervoer dat de Heer tegen hem zegt, vraag eerst door. Zeg niet gelijk ja. Ik zei wel ja, maar ik bedoel, ga niet gelijk, ja, ik zal voor je bidden. Maar vraag door. Dus ik zeg tegen hem, ja, natuurlijk wil ik voor u bidden. Maar vertel eens wat meer. Waarom zou u dan gebed willen? Nou, zegt hij, ik ben in een christelijk gezin opgegroeid. En ik heb dat losgelaten. Ik ben gaan studeren en met andere dingen bezig geweest. Maar nu ik weet dat de dood eraan komt, besef ik me in één keer. Ik geloof nog steeds dat er een God is. Maar ik weet niet of als ik sterf, of ik dan naar die God toe mag gaan, of ik naar de hemel zou gaan. En hoe kan ik dat zeker weten? Zou u daarvoor willen bidden? En het bijzondere is dat ik hem in eenvoudige woorden het evangelie mocht uitleggen. En ik zou jullie bijna, nou niet bijna, ik ga het gewoon, ik wil jullie uitdagen om misschien eens met elkaar te oefenen. Hoe leg je iemand het evangelie nou uit in een paar zinnen? Ik moet het vaak echt in een paar zinnen doen, want ik heb niet zoveel tijd. Maar velen van ons hebben het niet geoefend. En het is zo belangrijk om dat te weten. En dat hoeft niet op mijn manier, maar ondertussen ben ik comfortabel geworden door dat vaak te doen. Voelt het niet zo van, oh, ik ga stotteren, ik wil je over Jezus vertellen. Snap je, als je het vaker doet, wordt het gewoon voor je. Dan ga je woorden vinden die bij je passen en dan voelt het niet als een of ander toneelstukje wat je opvoert. Dus oefen het met elkaar, dat is echt superbelangrijk. Misschien in je huiskring of misschien vraag het eens aan iemand van, hey, zou je mij eens willen uitleggen, het evangelie willen uitleggen? En ik leg het op dezelfde, ik gebruik dat vaak, ik zeg het tegen hem ook opnieuw, dat zinnetje vaak van, ja, de duivel gelooft ook in God, want ik wist dat hij nog in Jezus gelooft. Ik vroeg hem ook, geloof je in de Heer Jezus? Ja. Geloof je dat de Heer Jezus mens geworden is? Ja, zelfs dat geloofde hij nog. Geloof je dat hij is opgestaan uit de dood? Ook dat nog. Ik zeg, nou eigenlijk het enige wat dan nodig is, is dat je je leven aan Jezus geeft. Dat je vergeving vraagt voor je zonde en dat je hem vraagt in je hart te komen wonen. En zullen we dan gelijk vragen of hij je wil vullen met zijn geest, zodat je ook de kracht hebt om wat er nu voor je ligt met hem te mogen wandelen. En hij zei ja. En ik heb met deze man, hij zag eruit als zo'n verstrooide professor, met een beetje wilde, witte, ongekamde haren en zo'n klein brilletje. Je kunt je misschien wat bij voorstellen. En dat was het ook een beetje. Hij heeft een boek geschreven, een hele slimme man. En hij gaf zijn leven daar aan Jezus. Maar het bijzondere is dat hij zelfs een getuige in het dorp werd. Op een gegeven moment ging hij aan mij vragen. Hij zegt, ik kom altijd bij een vrouw, die heeft een alcoholprobleem. En ja, ik heb erover Jezus verteld. Hoe moet ik dat nou verder uitleggen? En ik zeg, nou, je kan ook met haar bidden. Dus het ging zich als het ware vermenigvuldigen. En het allergrappigste was dat hij op een gegeven moment hij was een soort buddy van een vrouw in mijn praktijk, die ook al in de 80 was, waar hij dan kwam en wat zorg verleende. Door zijn ziekteproces moest hij daar op een gegeven moment mee stoppen. Maar had die vrouw ook verteld over dat hij Jezus had ontmoet. En hij had tegen haar gezegd, zou ook goed voor jou zijn. Zou ik de dokter vragen ook met jou te bidden? Maar daar had ze nog niet eens echt antwoord op gegeven. Maar had tegen mij al gezegd dat hij met haar gepraat had. Dus ik dacht dat ik dat... Dus ik kwam daar op bezoek en hij zat daar ook. Ik zeg, ik heb gehoord dat u met Pim hierover gehad en dat u het fijn zou vinden als ik voor u bid. Oh, zegt ze. En hij werd helemaal rood, want zo duidelijk was het nog niet. Maar we mochten het uiteindelijk wel doen. Maar ik heb ook met hem mogen bidden, hè, over weer die scheiding tussen natuurlijk en bovennatuurlijk die er eigenlijk niet is. De zichtbare en de onzichtbare realiteit. Buiten de realiteit van mijn pilletjes en wat die chemisch doen, doet God, reageert ook op je gebed. Dus ik zeg, mag ik ook voor u bidden? Of de Heer, hè, of we mogen de Heer ook vragen uw kanker te genezen. En we hebben samen gebeden voor genezing. En het bijzondere is dat hij nog ruim vier jaar geleefd heeft en dik over de 80 is geworden. En medisch gezien vond ik het een wonder. En het is gewoon heel bijzonder wat God ook daarin heeft gedaan. Welke bolwerken zijn er in jouw leven? Vraag het aan God. Wat houdt mij tegen? Wat zorgt ervoor dat ik een kap over mijn licht zet? En je hoeft kleine stapjes te zetten. Je hoeft niet in één keer de straat op te gaan en daar iemand aan te spreken. Weet je, dat vind ik nog steeds eng. Ik doe het liever in de praktijk met mensen met wie ik een stukje relatie heb. Snap je dat? Mijn vrouw is net op een reis geweest met een aantal studenten in Amerika van een internationale studentenorganisatie. Ze heeft deze week 4 mensen tot Jezus mogen leiden. Echt heel bijzonder. In Yellowstone, een heel mooi natuurpark, waar ze deze mensen uit Japan mee naartoe genomen hebben. Maar ik wil eindigen met een laatste bolwerk. En eigenlijk is die gekoppeld aan... Het is zowel een bolwerk, een manier van denken, maar hij heeft ook weer te maken met angst. Maar in dit geval niet eens zozeer angst om uit te stappen, maar misschien wel je belangrijkste bolwerk wat je kan tegenhouden om mensen bij Jezus te brengen, is als je beeld van Jezus niet klopt. Ik zei net al, je kunt maar zoveel liefde uitdelen als je zelf kan ontvangen. En ik ben iemand die vanuit mijn achtergrond, heeft met mijn karakter te maken, vaak het idee toch heeft gehad dat ik het zelf moet verdienen. Misschien herkennen sommigen van jullie dat wel. En als ik de fout in ga of zondig, of misschien een keer niet uitstap in de praktijk, terwijl ik denk ik had het moeten doen, dan voel ik me soms schuldig van, oh Heer, ik had een getuige kunnen zijn en ik heb het niet gedaan. En in mijn wandel met God ontdekte ik steeds meer en meer en meer dat zijn liefde voor mij daadwerkelijk onvoorwaardelijk is. En ik dacht dat ik inmiddels dat 100% geloofde. Tot ik een aantal jaren geleden in de Bijbel in mijn stille tijd een stukje las wat me helemaal van slag maakte. En jullie kennen het vast wel. En dat was het stukje dat Jezus in Matteüs 25 de bokken en de schapen scheidt. Als hij terugkomt zal hij de bokken en de schapen scheiden. En dan zegt hij tegen die bokken, ga weg van mij. Ik ken jullie niet, want toen ik hongerig was, heb je mij niet gevoed. Toen ik dorstig was, heb je me niet te drinken gegeven. Toen ik gevangen zat, heb je me niet opgezocht. Toen ik ziek was, heb je mij niet bezocht. En tegen de schapen zegt hij, ze hebben die dingen juist wel gedaan. En ik las dat. En die oude, veroordelende stem kwam direct weer naar boven. Van, zie je wel, je moet het toch verdienen. Als ik straks bij Jezus kom en ik sta voor hem, dan gaat hij zeggen, oh, daar en daar heb je mij, door dat aan een van de minsten van mijn broeders te doen, staat er daar dan, hè, of aan de minste, heb je mij gediend. En daarom mag je binnengaan in mijn koninkrijk. Ik dacht, zie je wel, Heer, uw liefde is toch voorwaardelijk. Want als ik mij niet gedraag als een schaap, dan stuurt u mij straks weg. En weet je, ik dacht, hetgene wat ik wel veel doe, is zieken bezoeken, maar dat telt niet, want dan verdien ik mijn geld mee. Ja, dat dacht ik echt nog. Het is een grapje, maar het was ook een grapje. Maar tegelijkertijd voelde het echt zo. Ik dacht, ja, maar Heer, hoe vaak heb ik mensen in nood niet gezien of ben ik eraan voorbij gelopen? En kennelijk is het uiteindelijk toch een optelsommetje. Herkennen jullie dat soort gedachten die soms heel diep van binnen kunnen zitten? Maar als ik met zo'n godsbeeld de wereld inga, dan breng ik ook zo'n God naar die mensen toe. Snap je dat? Een God die uiteindelijk tegen diegene die tot geloof komt ook zegt, je moet het wel verdienen. En die wortel, misschien is bij jou een hele andere wortel, maar die zat heel diep. En ik werd er zo onrustig van. Ik werd emotioneel. Ik was echt van slag. Ik ben gaan wandelen met ons hondje. Dat is vaak mijn tijden met God, dat ik de hond pak en lekker ga wandelen. Dan kan ik met hem praten. En ik zeg, Heer, ik snap het niet. Ik dacht dat ik u begreep. Ik snap het niet, maar hier staat het. Wat moet ik met dit tekstgedeelte? En ik vergeet nooit wat God tegen me zei. Opnieuw, ik hoorde niet letterlijk een stem, maar er kwam in één keer een gedachte uit het niets, die ik herkende als niet van mijzelf. En dat was een hele gekke opmerking, dat was eigenlijk een vraag. Ik hoorde de Heer eigenlijk zeggen, John, hoe word je een schaap? Hoe word je een schaap? Ja, John, hoe word je een schaap? Hoe word je een schaap? Dan word je als lammetje geboren. En toen zei de Heer tegen mij, jij draait dit Bijbelgedeelte om. Op het moment dat jij opnieuw geboren wordt, dan wordt er letterlijk een nieuwe schepping ontstaan in jou. Een nieuwe mens wordt geboren aan de binnenkant door mijn geest. En dan zit je, als het ware, dan komt daar van binnen, komt daar schapen-DNA. Dat klinkt gek, maar dat is echt zo. En een lammetje wordt vanzelf een schaap. En hoe gedraagt een schaap zich? Als een schaap, schaapachtig. En weet je wat schapengedrag is? Omzien naar de zieken, naar de gevangenen, naar de kwetsbaren. En Jezus zegt, vanaf het moment dat jij opnieuw geboren bent, ben ik in jou gaan groeien en ben jij steeds meer schaapachtig geworden. En elke keer als ik jou dat zie doen, dan zeg ik, oh wat mooi, ik zie het DNA van mijn zoon in jou. En elke keer als jouw vlees nog de boventoon voert, bokkengedrag, bokken-DNA, dan breng je dat bij mij. En dan zeg ik, daarvoor ben ik gestorven, dat reken ik niet meer mee, dat gedrag wis ik uit. Dus als je straks bij mij komt, zal ik niet zeggen, daar en daar heb jij je als een bok gedragen, want dat heb je beleden, dat is weg. Maar dan zal ik zien waar jouw nieuwe DNA tot expressie is gekomen. En voor mij was dat misschien wel een van de grootste bolwerken, om ook de liefde van God uit te dragen, is om zelf te weten dat Gods liefde voor mij onvoorwaardelijk is. En ja, ik zal schapengedrag moeten vertonen, maar dat gaat vanzelf als ik bij Jezus blijf en Hij in mij woont. En een van mijn favoriete teksten, en daar wil ik mee eindigen, en dan kunnen we samen bidden, staat in Galaten. Met Christus ben ik gekruisigd, en zo is het dan niet langer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nog leef in het vlees, in dat bokken-DNA, in mijn natuurlijke mens die tegen dingen aanloopt, was dan het antwoord, voor zover ik nog leef in het vlees, leef ik door geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zijn leven voor mij heeft gegeven. En dan hoorde ik getuigenis van Jannie. Die zegt, weet je, als ik boos word, haar vlees, en ik vraag de Heilige Geest mij te vullen met zijn geduld, dan komt zijn geduld. Zo eenvoudig is het. Zullen we met elkaar bidden? Misschien is het fijn om te staan. En misschien gewoon als teken voor jezelf naar God, als je zegt, ja, ik wil graag ook nieuw geloof ontvangen. Ik wil de Heer dat Hij mij laat zien waar mijn bolwerken zitten, waar mijn leugens zitten. Ik wil Hem dienen. Ik wil groeien in vrijmoedigheid. Ik wil dat de Heer dat licht in mij ontsteekt door zijn geest, dat ik helder mag schijnen. Hou gewoon je handen op naar de Heer. Heer, ik wil u danken dat u van uw gemeente houdt. En ik wil u danken dat u uw gemeente geroepen heeft om als licht te zijn op een berg. Een stad die op een berg is, kan niet verborgen blijven. En ik wil u danken voor deze gemeente. Dank u dat deze gemeente de bron heet en dat u de bron bent van deze gemeente. Dank u voor het werk wat u hier doet. Dank u voor al deze kostbare broers en zussen. En dank u, Vader, dat u ons wilt vullen met uw geest. En ik vraag u of u ons wilt laten zien waar onze leugens zitten, onze bolwerken en onze angsten. En dank u dat u ons niet veroordeelt. Maar dat door geloof, voor zover we leven in het vlees, voor zover we geconfronteerd worden met deze dingen, door geloof leven we. Door geloof in Jezus, de Zoon van God, die ons heeft vrijgekocht door zijn eigen bloed. Dank u dat we avondmaal mochten vieren. Het is zo krachtig. En ik bid, Vader, dat u ons één voor één vult met uw Heilige Geest. Zodat we licht van Jezus mogen zijn en getuigen van Jezus mogen zijn. En dat we de eerste stapjes deze week als het ware weer nieuwe stapjes mogen zetten. In waar u ons laat zien hoe het op een andere manier kan. Die past bij hoe u ons geroepen heeft. Dat vragen we u uit genade. In Jezus' naam. Amen.